iedereen weet wat het betekent om geen dak boven zijn hoofd te hebben. He, dat is een zo essentieel voor een menselijk geluk, dat je daar kun je mensen wel, dacht ik, op mobiliseren om het nu eens anders te gaan doen. Daar is al wat aan gedaan. Je hebt na de oorlog de woonruimtewet gehad, dan kon de gemeente vorderen. Maar die zijn allemaal weer weggewerkt, hè? Dat is allemaal weer opgedoekt. En
waarom dan, als het zo goed ging, als we in die richting ingingen? Wat zit daarachter dat het opgedoekt wordt?
Dat is toch een te groot, een oud geloof dat het particulier initiatief, dat het enige zaligmakende redding is in een land, hè, als Nederland. Hè. Terwijl ik denk dat dat niet zo is, dat weliswaar de overheid ook niet alles is, maar dat door mensen gecontroleerd, op kleinschalige wijze in buurten en fabrieken gecontroleerde eigendom, hè, dat die veel beter zou werken. En dat model, daar zijn we dus, dacht ik, toch hier en daar mee bezig om te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk heel duidelijk in de minderheid. En het botst een beetje met het klassieke recht, zoals dat door de juristen die ook klassiek worden opgevoed. Ik gaf daar van mijn eigen zo straks een voorbeeld van, hoe klassiek je denkt. Hè, dat die groep dat afremt. Hè. Die groep van nature niet geneigd om progressieve ideeën in de wet te brengen.
Zo zouden de meeste juristen ook wel denken nog.
Ja, dat is me al te duidelijk als je de vonnissen ziet. Het selecteert zich ook uit. Wie wordt de rechter in Nederland? Wie wordt de officier van justitie in Nederland? Hè? Dat is een rechtse groep. Hè? Een beetje demagogisch, maar je kunt zeggen recht en rechts. Is in Nederland een beetje een Siamese tweeling.
Geregistreerde woningzoekende was in Amsterdam op 1 januari 1979 53.063. Den Haag 1 januari 1978 29.052 woningzoekende. Tilburg 1 januari 1978 5500 woningzoekende. Haarlem 6710 woningzoekende. Groningen 12.200. Amersfoort 5293. Zwolle 3319. Nijmegen 10.545 woningzoekenden. Rotterdam 1 januari 78 17.813. Utrecht 18.572 woningzoekenden. Apeldoorn 4183. Breda 4978.
Nunspeet 13 december 1979. Geachte ombudsman. Sinds bijna 2 jaar woon ik in een garage, behorende bij een huis. Deze garage is officieel niet voor bewoning geschikt. Ik woon daar dus illegaal, nog met medeweten van de gemeente. De afmeting van de garage waarin ik woon is 8 bij 4 meter. Het dak lekt, het is vreselijk vochtig, mijn dekens op bed zijn soms nattig. Het is gebouwd met enkelsteens muurtjes, vol kieren en tochtgaten. Voor dit woongenot moet ik 400 gulden per maand betalen, inclusief gas, water en licht. Deze huurprijs is dus voor de kale garage. Sinds 1 jaar sta ik als woningzoekende ingeschreven bij een woningbouwvereniging. Al ruim 1/2 jaar ga ik iedere donderdagochtend naar het gemeentehuis, die mij elke keer huisvesting belooft, zodra je iets voor me weet. Maar dat zal dan nog wel jaren duren. De wijze waarop ik nu woon is ver beneden peil. En ik voel me daar steeds meer verpauper. Zou u hier misschien een oplossing voor weten?
Assen, 1668. Begin 1978 waren er 2 maal zoveel woningzoekenden als in begin 1973. Volgens de administratie van de gemeente stonden op 1 oktober 1979 in totaal 108.000 woningen leeg. Dit is 5700 meer dan op de vorige peildatum 1 april 1979. Overal in het land steeg het aantal leegstaande woningen met 0,1%. De verdeling van de voor woningen geschikte leegstaande huizen was goed.
Nog steeds woningnood, 35 jaar na de Tweede Wereldoorlog.
Lang hebben de woningzoekenden lijdelijk afgewacht op lange lijsten en in overvolle huisvestingsbureaus. Dat lijdelijk afwachten is voorbij. Verontwaardigde mensen komen in actie. Bart Immink in gesprek met de krakers van de Grote Keizer in Amsterdam.
Wat motiveert je om, ook al vind je het niet eerlijk zoals het gaat, zo door te gaan en die strijd met te blijven voeren? Want hier bij deze ogenpanden houdt het niet op.
Nee, kijk, in de eerste plaats, wat ik net ook al zei, het blijkt nou gewoon dat er ontzettend veel mensen achter ons staan. Dat geeft je om te beginnen al een enorme stimulans. Maar daarnaast is het met deze plannen natuurlijk niet afgelopen. Er staan echt tientallen ontruimingen te wachten in Amsterdam het komende jaar. Er is een groep in Amsterdam geweest die gezegd heeft dat het komende jaar het jaar van de ontruiming gaat. 1980 wordt het jaar van de ontruiming in Amsterdam. En, dat
ja, maar waarom? Dat is dan de vraag, hè? Ja. Zou je daar bij voortduring nou zo druk om maken? Heb je geen andere dingen te doen?
Maar het is toch ook een heel belangrijk deel van je eigen leven en hoe je zelf al met jarenlang bent geconfronteerd. Hoe ontzettend moeilijk het is om in Amsterdam te leven op een manier die je zelf wilt. In die zin is het hier een verbinding tussen je eigen dagelijkse problemen en woede en die van een heleboel andere mensen.
Ja, en het beperkt zich natuurlijk niet alleen tot wonen. Hè. Je hebt dan alleen al woningnood. Maar het is gewoon knokken tegen een systeem waarvan je het idee krijgt dat je het niet in de hand hebt. Hè. En daar ben je heel duidelijk tegen aan het protesteren. Je wordt ontzettend gemanipuleerd van bovenaf. In de eerste plaats natuurlijk door allerlei, wat je hier duidelijk ziet, door een grote multinational die enorme projecten in Saoedi-Arabië en weet ik veel, al het geld dat ze daar vandaan halen, dat investeren ze hier in huizen. En dat je daar zo moeilijk vat op hebt. Nou blijkt het dat je door hier tegen te knokken, dat je ook weet hoe de verhoudingen liggen. Hè? Je kunt ook duidelijk tegen een groot aantal ondernemingen en tegen de gemeente die daar niks tegen wil doen. Je merkt ook heel duidelijk aan welke kant de gemeente staat. Hè? Er worden een heleboel dingen duidelijk met deze actie.
Maar je noemde net nogal wat machten op die de zaak in de hand hebben. Multinationals bijvoorbeeld noemde je.
Ja.
Ik ben bang dat er toch een tijd zal komen. Ga door met de strijd, staat daar. Maar dat jullie het zullen verliezen.
Ja, kijk, maar op dit moment. Kijk, dat speculeren natuurlijk. Op dit moment blijkt dat we...
Speculeren mag niet, nee.
Nee, dat we behoorlijk... Nee, dat we bijvoorbeeld de gemeente behoorlijk in onze macht hebben.
Ja.
De gemeente die schrikt daarvoor terug, want die heeft die ontruiming al 4 keer uitgesteld. En dan kun je wel zeggen van ja, uiteindelijk zul je het verliezen, maar op dit moment zijn we heel sterk. En we gaan keihard door op dit moment. En dan heeft het geen zin om te gaan zeggen van ja, straks ga je misschien verzwakken of zo. Want we zijn nog... Onze macht is al lang niet op het hoogtepunt, dat is duidelijk.
Je bent ervan overtuigd dat jullie sterker worden ook en dat je het zult winnen.
Tuurlijk zijn we dat. Ik bedoel, anders was ik al lang gestopt.
Je bent er niet moe van?
Nou, af en toe is bijslapen, maar... Oh, wacht even.
Ja, nu wordt het licht afgesloten, is mijn vraag.
Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Er is geen solidariteit erbuiten.
Ik kan het licht even halen, jongens. Het licht volgens mij.
We wilden niet meer zwerven op de straat. We zagen toen het gebouw de Grote Keizer en hebben dat toen maar gekraakt. En het was op maandag, en het was op dinsdag, en het was op woensdag, en het was op donderdag, en het was op vrijdag, en het was op zaterdag, en daarna weer de hele week.
Van de Grote Keizer in Amsterdam terug naar het gesprek dat Bart Immink had met de jurist, criminoloog en wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, meester Manuel Kneepkens.
Ik heb het idee dat u ook denkt in een heel grote visioenen eigenlijk en dat u echt gelukkig wordt daardoor, dat het anders is, anders kan zijn, de manier waarop we allemaal samenleven.
Ja, maar daar is natuurlijk al in socialisme al lang over gedacht. Hè? En ik bestudeer dus het leven en werken van Clara Meijer-Wichman, een wat vergeten strafrechtgeleerde vlak na de Eerste Wereldoorlog, die eigenlijk al die dingen al gezegd heeft. Hè? En die leefde ook in die verwachting dat die Russische revolutie, hè, dat die dus die andere mensen de samenleving op gang zou brengen. En dan komt dan die teleurstelling dat helemaal niet gebeurt. Laat ik er dit van zeggen, hè? Het hebben van een utopie, want dat is het natuurlijk, hè? Dat is ook een soort constructie van de werkelijkheid. Maar ik ben van mijn utopie bewust. Hè? Ik breng die ook heel duidelijk. U merkt dat ik die heb. Hè? Hopen mensen in Nederland leven wat ik noem een zwarte utopie. Zeg, er kan toch niks veranderen. Dat is niet haalbaar, dat is niet mogelijk. En daar beginnen ze nergens aan. En die noemen zich dan realisten. Men heeft dat vooral dus, ik praat vaak voor politieacademies en dergelijke. Agenten zien natuurlijk altijd bepaalde mensen de samenleving. Hebben idee, hè, over de samenleving als zodanig. Dat is toch allemaal rottigheid en de mensen willen niet en de mensen kunnen niks. Hè. Dan zeg ik, dan hebt u eigenlijk ook een zwarte utopie. Wat de werkelijkheid is, weten wij allebei niet. Maar in elk geval is mijn uitgangspunt om een vertrouwen om uit te gaan dat mensen wel solidariteit op zich van elkaar gaan. Het is misschien toch een beter uitgangspunt om tot een... om tot de werkelijkheid te komen, dan dat zogenaamde realisme, er kan toch niks veranderen.
Een optimisme, hè? Een optimistisch geloof.
Ja, ik noem het altijd, ik heb een bord voor de kop, maar het is wel een gouden bord.
Maar toch, ik ben niet overgehaald door helemaal, want het recht wordt eigenlijk, het bestaande recht, hè? De dingen... zoals ze liggen. Die worden eigenlijk nu een beetje aan de kant geschoven in dit gesprek. En door mensen op de Keizersgracht. En ja, er wordt gezegd, we gaan onze gang maar. Daar kunnen andere mensen hun idee tegenover zetten. Je krijgt enorme polarisatie, groepen die tegenover elkaar gaan staan. Je krijgt een gewelddadige maatschappij. Het recht was natuurlijk juist om de boel rustig te houden. Nou, is dat zo goed?
Dat is een ernstige zaak. Het geloof in het recht is verloren gegaan en de maatschappij is gewelddadig. Dat conflict in de samenleving is steeds vooruitgetild. Je kunt ook een redenering zeggen, het is eigenlijk te gek dat nu was zoveel jaar later, eindelijk mensen in verzet zijn tegen die belachelijke woningnood. Dat ze dit soort acties gaan doen. Dat het zoveel lang geduurd heeft. Dat wil zeggen dat Nederland aan zich... best gehoorzaam is, misschien wel te gehoorzaam. Hè? Dat bijvoorbeeld een criminoloog Jongman in Groningen, hè? Je kunt ergens zeggen, waarom is er nog niet veel meer criminaliteit? Hè? De mensen klagen over criminaliteit, maar in wezen is deze samenleving toch gewelddadig. Hè? Hoe komt het dan toch dat in Nederland nog zo rustig is? Ik denk dat dat voorbij is.
Gewelddadig zonder dat we het die naam geven, hè? Zoals het onthouden van woningen aan mensen.
Ja, ja, hè? Dat de mensen dus nu niet langer meer geloof hebben in dat systeem van parlementaire democratie plus een rechtssysteem wat zich hun problemen niet aantrekt. He, dus dat geloof in het recht van die mensen willen het toch goed, de burgemeester meent het goed, de rechter meent het goed, we moeten maar doen wat zij zeggen, dat is weg. Wat er voor in de plaats komt, ja, daar hou ik ook mijn hart voor vast. He, daar hou ik mijn hart voor vast. Ja. Ja,
nu zijn ons de schellen van de ogen gevallen, laten we zeggen. Maar wat er voor in de plaats komt is chaos, toch?
Ja, terwijl ik dus zeg, die chaos was er, maar die zagen wij niet. De chaos van deze rechtsorde is ook een vorm van chaos. Het is gewoon een vorm van chaos, maar wij noemen het rechtsorde. Hè?
Het was een chaos omdat het recht van de sterkste was. Ja, altijd via het eigendom.
Ja, ja,
ongebreideld eigendom.
Ja, ja, het recht van de jungle is toch het recht van de sterkste. Nou, ik noem de jungle een chaos. Alleen, wij hebben het geleerd te zien, hè, als een soort kleren van de keizer. Hè. Het is mooi, hè, die man loopt niet naakt. Het is het rechtsstelsel. Maar dit rechtsstelsel is gewoon een schijnrecht. Hè? Het beheerst een jungle. Nu wordt die verwaal van deze samenleving afgetrokken. En nu zeggen ze plotseling, maar jullie, hè, jullie daar, jullie mogen geen geweld plegen. Hè? Maar dat neemt men aan die kant niet meer. De goede oplossing was geweest dat men allebei geen geweld zou plegen. Maar we gaan nu een fase in die gewelddadig zal zijn. En denk ik in heel Europa. Hè? Ik meen dat je dus, als je werkelijk... dat je middelen die je hanteert om de samenleving te veranderen, hè, zoveel mogelijk toch geweldloos moeten zijn. Hè, dus ik vind het niet erg als er een dakpan op een agent valt of zo, of dat er met verf gegooid wordt, maar op een gegeven moment zal men het pand moeten ontruimen. Dat zal een nederlaag zijn in zekere mate, maar anderzijds is het conflict weer duidelijk gemaakt aan de mensen. En dat komt heus nog wel terug tot het opgelost is.
Ja, maar geweldloos, hè? Ze zeggen toch, daar kan ik ook wel inkomen. We laten ons niet zomaar op ons bek slaan, hoor.
Nee, maar er is één voordeel nog aan deze zaak. Dat, als er dus gewelddadigheid komt, zij het van de kant van de politie, zij het kant van de krakers, of tussendoor hoe dat gaat, dat er dan toch in elk geval voor de rechter, hè, wegens mishandeling, dan opgetreden moet worden. En In die rechtszaak, daar kan men wel degelijk zijn politieke standpunten weer uiteenzetten en zijn rechtvaardigingsgronden aanvoeren.
Maar die rechter die staat wel, heb ik uit dit gesprek begrepen, met zijn rechten aan de verkeerde kant.
Ik ben niet erg gelukkig met de rechters in Nederland die politiek op geen enkele wijze benul hebben van de zaak. Hè. Je hebt bijvoorbeeld, als je Frankrijk ziet en de rechtersvereniging in Frankrijk ziet, de rechtersvereniging in Italië ziet, die ter discussie stellen hun problemen. Hè, die terugspelen naar de overheid. Zeggen, nu wordt van mij uitgevochten een probleem van het parlement wordt uitgevochten. Die daar hele notas van maken en zwartboeken. Hè. De Magistratura Democratica in Italië. Hè. Nou, zoiets, hè, dat is de echte studiegroepen. Die zeggen wij rechters, moeten niet met de Zwarte Piet worden opgezadeld. Hè? Hier laat men zich met de Zwarte Piet opzadelen. Dus dan is men voor mij ook, en voor de publieke opinie, mag men ook best moreel eens te kijk staan.
Ik denk dat we het dan hebben over de vraag wie aan het langste eind trekt in het recht. Hè? En hoe het tot stand komt.
Ja. Ja. Ik denk dat je dus aan studenten duidelijk moet maken dat het recht geen neutraal product is. Vertoont zich in het kleed van neutraliteit. Het ziet er uit als een wet door de volksvertegenwoordiging aangenomen. Onafhankelijke rechter vonnis op grond van die wet. Maar intussen zijn er dan een aantal vragen weggemoffeld. Hè? Hoe komen wetten tot stand? Wie zwengelt dat aan in de samenleving? Hè? Welke machtsgroepen kunnen bijvoorbeeld makkelijker Kamerleden bereiken dan anderen? Hè? Om eens wat te noemen. Hè?
Mag ik even nu vragen, de Ooghemzaak? Banden daar, die leeg staan. Er wordt geen recht gemaakt nu daar, maar wie zwengelt het nu aan dat het zo nog zit?
Ik heb het idee dat onder dat hele mom van particulier initiatief en het heilige eigendom, hè, deze huidige regering, een coalitieregering van VVD en CDA, hè, die hele wet, dat zou een kleine vooruitgang zijn, de leegstandswet, maar de la laat liggen. He? Onder andere omdat natuurlijk de VVD natuurlijk
behoort. De leegstandswet regelt ongeveer dat je dan onder bepaalde voorwaarden je huis moet afstaan.
Ja, dat je in elk geval er een meldingsplicht is en dat de gemeente kan zeggen, nou dan zet ik er mensen in. Ja. En dat de VVD staat natuurlijk altijd sterk onder spanning, he, van het zakenleven. He? En CDA voor een groot deel ook. Dat is natuurlijk toch het, voor een groot deel het oude katholiek zakenleven wat vroeger de KVP voor het zeggen had. Dus die hebben geen haast, die hebben geen belang bij een zodanige wetsverandering. Hè? En het is maar de vraag of de volgende, dat zijn toch altijd coalities hier in Nederland, hè, of de coalitie CDA-PvdA die straks komt, hè, of die niet weer op dezelfde zaak zijn erop gevallen, opnieuw zullen vallen. Maar ik denk dat daardoor ontstaat, want het parlement die zaak niet oplost, hè, die wat u zo straks noemde criminele acties, oftewel de buitenparlementaire acties, waar men zo'n bezetting van panden, dacht ik, onder kan rekenen. Hè? Mensen die weliswaar voor het huidige formele recht geen gelijk hebben, maar wel een moreel recht, hè? Ethisch gezien gelijk hebben, hè, dat, is, dat het zo niet langer kan gaan, dat hier ten koste van de kleine man de zaak verdeeld wordt. Terwijl het nu langzaam zich die hele structuur vastlipt, zodanig dat ik denk dat de zaak in Amsterdam eigenlijk al helemaal niet door het Amsterdamse gemeentebestuur op te lossen is. Dat is langzaam een landszaak geworden.
Het aantal bij de gemeente geregistreerde woningzoekenden was in Amsterdam op 1 januari 1979... 53.063. Den Haag, 1 januari 1978, 29.052 woningzoekenden. Tilburg, 1 januari 1978, 5500 woningzoekenden. Haarlem, 6710 woningzoekenden. Groningen, 12.200. Amersfoort, 5293. Zwolle, 3319. Nijmegen, 10.545 woningzoekenden. Rotterdam, 1 januari 78, 17.813. Utrecht, 18.529.
Aalsmeer, 29 oktober 1979. Geachte ombudsman, ik zit met een groot probleem, namelijk een woning. Mijn man en ik wonen nu al 4 jaar op een zolder waar je 's winters niet kan stoken. Dus we zitten elke avond in de kou, dus ook veel ziek. Ik ga 3 keer per week naar het gemeentehuis voor een woning, maar zonder resultaat. Elke keer als ik kom, hoor ik hetzelfde. We zijn ermee bezig. Het dak is zo slecht, want als het regent, lekt het overal. Vooral in het slaapkamertje. Als je vraagt of ze het willen maken, krijg je te horen dat het huis onbewoonbaar is. Waarom laten ze ons er dan zo lang zitten? Vorige week kwamen er mensen uit Nieuwveen, die kregen wel een huis. Nu zou ik u willen vragen of u ons zou kunnen helpen. U kunt 's middags ook komen kijken hoe we erbij zitten. Bij voorraad boeken.
Assen 3533 woningzoekenden. Assen 1668. Begin 1978 waren er 2 maal zoveel woningzoekenden als in begin 1973. Volgens de administratie van de gemeente stonden op 1 oktober 1979 in totaal 108.000 woningen leeg. Dit is 5700 meer dan op de vorige peildatum in april 1979. Overal in het land steeg het aantal leegstaande woningen met 0,1%. De verdeling van de voor woningen geschikte leegstaande huizen was als volgt. In het noorden
94,3 MHz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
De grote keizer maar weer. Het ziet er op dit moment naar uit dat die gekraakte panden daar aan de Keizersgracht helemaal niet aangekocht kunnen worden. Meer daarover over een minuut of vijf. Het toneelechtpaar Simone Rooskens en Luc Lutz over hun stuk Uit pure liefde. En Nagalm heet een project in Mikri over het Joods zijn. Opnieuw een protestactie voor een verkeersveilige eilandenboulevard en om 5 voor 6 uiteraard de prijsvraag. Na 6 uur Margreet Dolman alleen in Amsterdam. Kunst in de wijken en in verband daarmee de zogenaamde centrale aanbiedingen. Dat zijn fenomenen die we rond 6:50 uit de doeken willen doen. En we sluiten zoals gewoonlijk op de vrijdag met de sportagenda voor het weekend. Waarin weinig voetbal voor zal komen, dat weet u dan alvast. Grote keizer, er is daar nieuws over te melden. Stan van Hauken.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam die gaan namelijk onderzoeken of de grote keizer door de gemeente gevorderd kan worden. En dat bericht komt dan precies een dag nadat wethouder Wolfensperger van herhuisvesting tijdens een persconferentie verklaarde dat de 6 panden aan de Keizersgracht niet gevorderd konden worden. Eerst zeggen niet gevorderd kunnen worden en daarna toch het gaan onderzoeken. Uit de onderhandelingen tussen Rijk en gemeente is inmiddels bekend geworden dat Amsterdam niet genoeg geld zal krijgen om de grote keizer aan te kopen. Er is een tekort van 1,9 miljoen gulden die bij lange na niet door het Rijk betaald wordt. De moeilijkheid is dat de overheid de enorm hoge speculatieprijzen van dergelijke panden niet kan betalen. Dan het volgende. We hebben aan de telefoon Erwin Niepels van D66, is Tweede Kamerlid. Hij heeft gisteren gevraagd om een versnelde behandeling van het leegstandswetsontwerp door de Tweede Kamer. Er zijn eigenlijk 2 wetsontwerpen, 1 van de Kamer, een initiatiefwetsontwerp en 1 van de regering. Meneer Niepels,
ja?
Waarom een wetsontwerp van de regering? Want de Tweede Kamer had toch al een wetsontwerp, initiatiefwetsontwerp gemaakt?
Ja, 1,5 jaar geleden is door de Tweede Kamer, fractie van het Partij van Arbeid, een initiatiefwetsontwerp ingediend. Maar kennelijk vond de regering dat niet goed genoeg, zodat dus het huidige kabinet een jaar geleden zelf met een eigen ontwerp is gekomen. Waarvan het belangrijkste is dat het is gekoppeld aan de anti-kraakwet die op het ogenblik nog bij de Eerste Kamer in behandeling is.
Ik dacht dat die anti-kraakwet eigenlijk door de Eerste Kamer zo'n beetje op de lange baan was geschoven, omdat het CDA is omgegaan naar aanleiding van een verklaring van de Raad van Kerken, waarin men zei dat het helemaal niet zo slecht was dat er huizen gekraakt zouden worden.
Dat is waarschijnlijk juist. De Eerste Kamer heeft in ieder geval gezegd dat ze niet bereid is om een anti-kraakwet te behandelen als er niet gezorgd wordt voor een redelijke leegstandsregeling. En de Eerste Kamer is dus alleen bereid om in combinatie die twee wetsontwerpen verder af te handelen.
Ja, die leegstandswet, wat is de inhoud daarvan?
Er zijn dus twee wetten, het regeringsontwerp en het initiatiefontwerp. Maar in beide gevallen wordt het verplicht, ja, dat als woningen leegstaan na een bepaalde periode, dat ze de leegstand gemeld wordt aan de gemeente. En in beide ontwerpen krijgt de gemeente na een bepaalde periode de bevoegdheid om tot vordering van woningen over te gaan en tot toewijzing aan woningzoekenden. En dat is dus bedoeld om onnodige, langdurige leegstand van woningen te voorkomen.
Betekent dat dat de speculatie tegengegaan wordt?
Het is een bescheiden middel om speculatie daarmee tegen te gaan, omdat het daardoor minder makkelijk wordt voor eigenaar van woningen om lang te wachten op een hogere prijs. Dus om uit speculatief oogpunt de woningen dus niet te laten bewonen.
Even teruggaan naar die wet, die anti-kraakwet en de leegstandswet. Als ik het goed begrijp, dan wil deze CDA-VVD-regering de anti-kraakwet koppelen aan de leegstandswet. Is D66 voor zoiets? Want ik vind dat lijkt me toch nog een vrij moeilijk en vrij scherp en vervelend iets als de anti-kraakwet gekoppeld wordt aan de leegstandswet.
De anti-kraakwet die had als kenmerk dat het kraken een strafrechtelijke vervolging zou krijgen. Daar is bij ons overwegende bezwaar tegen. We hebben in de tijd dan ook tegen de anti-kraakwet gestemd met de overige linkse partijen in de Kamer. We gaan ervan uit dat gezorgd moet worden uiteraard dat er een behoorlijke regeling komt voor de leegstand, om dus de leegstand tot de uiterste te beperken. Waardoor, ik zou bijna zeggen, het uitlokken van kraken wordt voorkomen. Maar mocht er nog sprake zijn van kraken, dan zouden we het als een burgerlijke overtreding beschouwen. Dus niet de strafrechter in dit geval willen inschakelen.
Het hangt nu opnieuw weer aan de CDA. Het ligt aan de CDA om te kijken of ze nu weer opnieuw omgaan, hè? In feite.
Te hopen is dat zij dus dat standpunt dat ze kennelijk zijn gaan innemen nadat in de Tweede Kamer de anti-kraakwet is behandeld. Ik hoop dat ze dat standpunt vasthouden, want dat zou dus kunnen betekenen dat de Eerste Kamerfractie van het CDA eraan zou kunnen meewerken dat uiteindelijk die anti-kraakwet wordt verworpen. Want ik ga ervan uit dus dat de anti-kraakwet in ieder geval geheel, hij kan niet buiten werking gesteld worden, want hij werkt nog niet, maar dat hij dus niet in werking gesteld wordt.
Ja, losgekoppeld wordt van die leegstandswet.
Precies los, ja, volledig losgekoppeld.
De vraag is, waarom gaat dat zo traag? Waarom is die leegstandswet, waarom is dat zo traag gegaan?
Het is natuurlijk verwarrend als er op een gegeven moment twee initiatieven liggen. Dus het verschil van inzicht. De regering blijft vasthouden aan de koppeling van een leegstandsregeling en de anti-kraakwet. En zoals ik het nu zie, heb ik goede hoop dat de meerderheid in de Tweede Kamer dat niet zal doen. En hopelijk ook in de Eerste Kamer. Maar dat moet dus opgelost worden.
Precies. Laatste vraag. Lost het de woningnood in Amsterdam op, zo'n leegstandswet?
Het is een uiterst bescheiden, maar toch wel nuttig middel om de woningnood te verminderen. Want het wordt voorkomen dat woningen onnodig leegstaan. En de gemeente krijgt in een veel eerder stadium dan nu het geval is de bevoegdheid om tot vordering over te gaan, dus in het normale distributiebeleid van de gemeente die woningen op te nemen.
Oké, hartelijk dank voor de reactie.
Geen dank.
Dag meneer Niebels. Dan nog twee dingen. Morgenochtend is Radio De Vrije Keizer in de lucht. Precies om 11 uur. Dat is op de 102 meter FM. En daarin wordt dan nog eens duidelijk uit de doeken gedaan wat de houding van de Amsterdamse krakers is ten aanzien van de recente ontwikkelingen rondom de Grote Keizer. Dan is er ook nog een andere radioomroep. Ook Radio Sirene zendt deze uitzending uit. Dat is op de golflengte 192 meter, 1600 kilohertz. Morgenochtend om 11 uur. En dat is AM, dat is dus de middengolf. Dan als allerlaatste dit. Als we goed ingelicht zijn door de mensen van de Grote Keizer, en ik neem aan dat dat ook zo is, dan is de rechtswinkel momenteel bezig met een verklaring waarin gezegd wordt dat vorderen van de Grote Keizer inderdaad mogelijk is. Men kan het niet onteigenen, de Grote Keizer. Men kan niet zeggen tegen de eigenaar van de Grote Keizer, nu neemt de gemeente, neemt het eigendom over. Maar het is wel juridisch mogelijk om het te vorderen. Dat is het eigenlijk zo'n beetje.
Ja. Berichtgeving over de Grote Keizer van Stan van Hauke.
Tegen de mogelijke ontruiming van 6 gekraakte panden van Ooghem, de zogenoemde Grote Keizer aan de Keizersgracht. Zo'n 2.500 betogers trokken door de Amsterdamse binnenstad om hun ongenoegen te uiten over het, wat ze noemen, falend huisvestingsbeleid van de gemeente. In Den Haag hebben zeker 800 mensen een protestbetoging gehouden tegen de immigratiewetten in Amerika, waardoor vooruitzichten voor maandag en dinsdag, middagtemperatuur van verkeersinformatie. Dit was het nieuws. Via de FM-band op 94,3 megahertz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
Er waren vanmiddag 2 demonstraties in Amsterdam. Eentje was gericht tegen de Russische inval in Afghanistan en de ander was gericht tegen het huisvestingsbeleid van de gemeente Amsterdam. Een en ander in verband met de Ooghem-panden aan de Keizersgracht, de Grote Keizer. U hoort daarover straks meer. Om 6:30 barst natuurlijk het sportieve rockgeweld van het sportprogramma los. En daarom nu eerst even Miles Davis. Iets anders dan. Vanmiddag werden er in Amsterdam 2 demonstraties gehouden. De eerste begon om 1 uur op de Westermarkt en ging om Afghanistan. Daar liepen 2000 mensen mee. De tweede demonstratie was een, 200, ja, dat is natuurlijk wel iets anders natuurlijk. Thijs brengt namelijk net een papiertje binnen waar het op staat. 200 mensen liepen er dus mee. Maar die tweede demonstratie was heel wat anders, dat was ook van een heel ander kaliber. Daar waren 3000 mensen op de been voor een beter woonbeleid. Deze demonstratie eindigde vlak bij de Westermarkt aan de Keizersgracht. Bij de panden van de Grote Keizer dus. U hoort een kort verslag van Stan van Hauke en van eerder genoemde Thijs Lievering.
Om 1 uur is vanaf de Westermarkt een grote betoging weggegaan, internationaal. Zo'n 150 man liepen mee naar de Oude Manhuispoort. Afghanistan gaat het om.
Ja, het gaat inderdaad om Afghanistan, dus om een protest aan te tekenen en op straat te gaan voordat de Russen dus Afghanistan binnen zijn gevallen en een onafhankelijkheid van Afghanistan aangetast hebben. En in de verklaring die namens de initiatiefgroep uitgekomen is die het georganiseerd heeft, wordt ook duidelijk dat gekritiseerd en ook het een gevaar voor de vrede genoemd. En er wordt steun betuigd aan het verzet en de onafhankelijkheidsbeweging in Afghanistan.
Verder de rol van Amerika als politieagent?
Daar wordt ook in het platform wordt duidelijk aangegeven dat wij dus geen enkele aanleiding zien voor dit gebeuren. Dat Amerika zich inmengt in Iran of waar dan ook. Dat zij dus wat dat betreft de plannen van Carter wel moeten vergeten.
Verhaal van de Grote Keizer!
Imponeert het je? Buitengewoon. Enorme massa mensen die hier staan. Ja, het is boven verwachtingen.
Durf je een schatting te maken?
Duizenden in ieder geval. Duizenden mensen in gigantische menigte heeft zich hier nou verzameld naar de demonstratie.
Je was voor een eventueel nog hardere lijn?
Op dit moment niet, nee. Maar,
je vond stenen gooien en dergelijke, vond je nog maar kinderspel?
Ik denk dat als de overheid deze mensen gaat tarten, dat er dan geweld zal worden gebruikt, jazeker. Op dit moment is dat nu niet nodig, maar als dat nodig mocht zijn, zal dat zeker gebeuren.
Maar je vindt dat er nog een best een hardere lijn van de krakers uit?
Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Die krakerslijn kan niet te hard zijn tegenover dit ongelooflijk en ongemeen harde optreden van de overheid. Omdat het harde optreden door slapte van beleid kan alleen maar gereageerd worden met de uiterste hardheid van de zijde van de bevolking.
Het ziet er nu alleen nog maar hard uit met bivakmutsen en zo. Hè?
Oh, die bivakmutsen, dat is
lekker warm.
Maar er kan nog wel meer gebeuren. Ik denk dat dit ook voor alle mensen die dit zien hier een les moet zijn dat grote delen van de bevolking het beleid niet pikken.
Al dus Jacques Vermeulen. Ja. Hoeveel schat je, hoeveel mensen? Als we hier, nu staan we midden op het Rokin met Valdenvelder, ex-wethouder voor onderwijs, die meeloopt vanaf de Munt tot aan de Dam.
Nou, dan schat ik toch wel 3000 mensen. Dus dat is goed, vind ik erg goed. Ja.
Wat voor andere prominenten heb je gezien?
Nou, ik hou niet zo van het woord prominenten. Maar als je daarmee bedoelt raadsleden of wethouders, heb ik alleen twee collega-raadsleden van mijn eigen fractie, van de CPN-fractie gezien. En heb ik verder geen wethouders gezien. Ook geen raadsleden van andere politieke partijen. Ja, ik heb Els Achterribben gezien. Maar verder geen andere.
Wat vindt u van deze actie?
Nou, dat ligt eraan, hè.
Waar ligt het dan precies aan? Demonstratie tegen de ontruiming van de grote keizer.
Nou, die ontruiming, daar heb ik weinig behoefte aan om daar wat over te zeggen. Maar op zichzelf dat iemand demonstreert tegen het woningbeleid van de gemeente Amsterdam, als je daar niet mee eens is, dan kan ik vrede mee hebben.
Bent u het ermee eens met het woningbeleid hier in Amsterdam? De politie heeft ook nogal wat moeilijkheden om een huis hier te vinden.
Ja, dat is zo. Er lopen een hoop collega's weg. Ik weet niet wat dat te doen is, maar blijkbaar niet. Ik heb zelf 7 maanden op een etage gezeten, waar de planten niet wilden groeien, omdat ik geen licht had. En ik heb 7 maanden gezocht en toch heb ik wat gekregen, dus ja. Ik bedoel, er is wel ruimte genoeg, maar...
Er wordt mee gespeculeerd.
Ook dat.
Er wordt mee gespeculeerd.
Ja, ja, ook dat.
Was het een week geleden nog zo dat Polak vond dat er hoe dan ook ontruimd moet worden? Nu is het zo dat er voorlopig in ieder geval geen ontruiming plaats op ons zal vinden en pogingen in het werk worden gesteld om de panden aan te kopen. Uitgangspunt van Polak blijft echter dat hij uit pragmatische overwegingen kiest voor een vreedzame oplossing. Voor ons is niet het uitgangspunt de ontruiming. Want kiezen voor ontruiming is kiezen voor ogen, voor speculanten en voor cityvormers. Kiezen voor de krakers is een keuze voor een huisvestingsbeleid dat erop is gericht om van Amsterdam een woonstad te maken. Een woonstad waarin Amsterdamse mensen met een Amsterdamse portemonnee kunnen wonen in een Amsterdamse woning. En de eerste verantwoordelijke daarvoor zit in het college van BMW. De eerste verantwoordelijke voor dit beleid is Schever, die we met z'n allen nog kennen, alleen nog maar kennen van zijn persberichten en van zijn dikke verhalen. Sinds hij hier zit, is het aantal geregistreerde woningzoekenden opgelopen tot 54.000 en nog steeds stijgend. Speculanten hebben nog steeds de vrije hand en de prijzen in de nieuwbouw zijn onbetaalbaar hoog. Met deze demonstratie hebben we dit beleid in het openbaar failliet verklaard. Met deze demonstratie is ook duidelijk geworden dat Amsterdammers het recht om te wonen hoger achten dan het recht om te speculeren. Met deze demonstratie is bewezen dat Amsterdammers geen heil zien in ontruimingen, maar vinden dat er gebouwd moet worden. En wel snel en wel betaalbaar. Bedankt.
Dan nu als spreker een van de krakers, Willem.
Daar mag ik even stilte. Ik wil het heel kort maken. 1980 leek het jaar van de ontruimingen te worden. Nog harder. 1980 leek het jaar van de ontruimingen te worden. De grote keizer leek ook de eerste te zijn. Dat is de eerste waar we de slag hebben gewonnen. Ik denk dat er geen ene ontruiming in 1980 doorgaat. Als iedereen achter de grote keizer blijft staan. Dat was het.
Ben je moe?
Ja. Oh, je neemt het nu op? Ja, ik ben ontzettend moe. Ik ga zometeen 24 uur pauze nemen. Ik denk dat ik er dan alweer overheen ben.
Volgende week kan alles weer beginnen.
Ja, dan zijn we weer net zo alert als voorheen. Maar aan deze steun te zien denk ik niet dat Polak het toch maakt om ons te ontruimen. Ik denk dat hij dat gewoon nooit meer kan maken.
Je bent een van de allereerste mensen die ik in het pand heb gezien en je leeft er nog. Als je nou eerlijk bent, hoeveel bewoners zitten er dan op?
Er zitten nu nog 8 originele bewoners.
De rest is allemaal voor de demonstratie. Hè? Het is eigenlijk een permanente demonstratie, zo moeten we het ondertussen zien.
De bezetting in het huis, het is een echte bezetting denk ik. Ja. Maar de rest is weggegaan natuurlijk onder druk van het geweld wat dreigde te komen. Ik denk dus dat het niet zo is dat ze niet solidair zijn of dat ze niet achter ons staan. Maar alleen dat ze bang waren voor de confrontatie met de mobiele eenheid. Ja. Dat is de enigste reden dat ze weg zijn gegaan.
Zou ik ook zijn hoor.
Tuurlijk. Ja.
Jullie zijn met z'n achter gebleven als oorspronkelijke bewoners. Waar heb je nog leefruimte? Want het is gebarricadeerd. Je hebt slaapzalen en zo.
Ja, nou, ik heb dus een heel klein kamertje boven ergens gevonden waar het dan nog rustig is. En dat hebben een paar bewoners nog meer gedaan, zodat wij nog een beetje rust kunnen hebben. Want als je in onze huiskamer komt, dan nou, is het meteen weer actie. Dan moeten er meteen weer allemaal dingen gedaan worden. Dus als je dat niet doet, heb je totaal geen rust in je hele dag.
Je staat toch al 24 uur onder spanning, luistert naar de geluiden buiten en al dat soort dingen.
Ja. Ja, het is elke avond bijvoorbeeld als je gaat pitten, dan komt het geweld van Polak duidelijk naar voren. En dan denk je van nou, zullen we morgenochtend ontruimd worden? En als je dan wakker wordt, dan kijk je naar buiten en denk je nou, alles staat er nog. God, het is weer niet gebeurd. Dus het is toch een permanente dreiging die je de hele tijd voelt. Dus dat is zijn geweld wat hij dus toch al heeft gebruikt eigenlijk. Dan nog wel niet met de mobiele eenheid, maar het is even goed op allerlei manieren oefent die druk uit. Allerlei politieautootjes die de hele dag voorbij rijden.
Elk kwartier.
Nou, elke 5 minuten was het op een gegeven moment, tot we een keer verfzakjes naar buiten hebben gesmeten. En toen kwamen ze ineens helemaal niet meer. Dus hebben ze wel duidelijk gemaakt dat we van hun dreigingen en ons proberen te frustreren, dat ze daar niet van gediend zijn.
Nou, deze steun, hè? Ik schat 2.000-3.000 mensen, dat moet je toch eigenlijk een week in slaap leggen?
Ik barst bijna in tranen uit. Nou, ik vind het echt heel gek.
Applaus.
Ja.
Vorderen als aankoop niet mogelijk blijkt. Dat is de persoonlijke mening van voorzitter Pelle Mug van de Amsterdamse PvdA-fractie. Het standpunt van Mug is nog niet in de fractie besproken. De krakers zeiden eerder niet akkoord te gaan met aankoop, maar uitsluitend met vordering door de gemeente. Het bestuur van het PvdA-gewest Amsterdam vindt dat onder de huidige omstandigheden medewerking van de gemeente aan de ontruiming van de Grote Keizer niet kan worden gevergd. Die ontruiming loopt namelijk uit op een ernstige verstoring van de openbare orde, aldus het bestuur in een verklaring. Het bestuur doet een dringend beroep op burgemeester Polak om onder de huidige omstandigheden op beleidsmatige gronden zijn medewerking aan ontruiming te onthouden. Het is voor de gemeente zeer wel mogelijk de 6 gekraakte ogenpanden aan de Keizersgracht te vorderen. Op dit punt bestaan er geen juridische beletsels. Dit is de conclusie van de Amsterdamse rechtswinkel die naar jurisprudentie op dit gebied een onderzoek heeft ingesteld. Zij heeft haar bevindingen in een open brief aan BMW van Amsterdam meegedeeld. En dat is gisteravond gebeurd. Volgens de rechtswinkel kunnen de gebouwen die niet als woonruimte geregistreerd staan, zoals de Grote Keizer, voor bewoning worden gevorderd en wel krachtens artikel 7 van de woonruimtewet. Artikel 19 biedt voorts mogelijkheid voorzieningen te treffen om de panden voor huisvesting geschikt te maken. De verbouwingskosten kunnen zelfs op de eigenaar worden verhaald, aldus de rechtswinkel. Het feit dat er in dit geval een ontruimingsvonnis ligt, doet aan de bevoegdheid van de gemeente niets af. Zulk zou blijken uit een arrest van de Hoge Raad uit 1956. De gemeente kan vervolgens aan de OGM een vergoeding betalen die gebaseerd is op de aangeschafte huurwaarde van de panden. Die huurwaarde mag niet hoger uitkomen dan 570 gulden per wooneenheid, omdat de vordering van woningen boven de huurprijsgrens niet wettelijk is toegestaan. Volgens de rechtswinkel moet het, gezien de slechte staat van de panden, echter ruimschoots mogelijk zijn om onder die grens te blijven. Moeilijker zal het zijn om voor de verbouwing subsidie los te krijgen, omdat er geen financiële regeling voor gevorderde panden bestaat.
Maar dat is een beleidskwestie, aldus de rechtswinkel, en het Rijk heeft de vrijheid om in dit geval een uitzondering te maken. De rechtswinkel ziet geen enkel heil in het streven van de gemeente die bij de minister van Volkshuisvesting een extra subsidie wil aanvragen om de Grote Keizer aan te kopen. Gezien de hoge prijs die de Ogem eist, vragen wij ons af of gemeenschapsgelden niet op een doelmatiger wijze kunnen worden besteed, aldus de open brief. De conclusies van de rechtswinkel worden mede ondersteund door de Amsterdamse hoogleraar professor W. Duk.
Via de FM-band op een frequentie van 94,3 MHz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
Mensen vanmiddag een demonstratie ter ondersteuning van de krakers in de Grote Keizer. Actievoerders kondigden aan dat ze zich het komende jaar met hand en tand zullen verzetten wanneer de overheid gekraakte woningen of gebouwen zal willen ontruimen. Burgemeester en wethouders van Amsterdam besloten begin deze week de omstreden ontruiming van de Grote Keizer uit te stellen en eerst verder met de regering te praten. Zowel de krakers als de gemeente wachten intussen al maandenlang op drie nieuwe wetten die kraken feitelijk overbodig zouden maken. Over die nieuwe wetgeving en over de demonstratie van vanmiddag een bijdrage van Hugo van Rijn.
Aan de Amsterdamse grachten staan al jaren zoveel panden leeg. Dat zongen de demonstranten vanmiddag. Hun kraakacties gaan door. De Grote Keizer blijft bezet. Maar wat is nu die nieuwe wetgeving die kraken overbodig moet maken, die gemeentes een wapen tegen speculanten geeft? Eerst de cijfers. Er zijn 120.000 mensen in ons land die momenteel een woning zoeken. Maar intussen staan er 99.000 woningen leeg. Dat nu is wat de krakers een falend overheidsbeleid noemen. Een extra probleem voor Amsterdam is dan nog dat van die 120.000 woningzoekenden bijna de helft, zo'n 54.000, in de hoofdstad rondloopt. Onder hen zijn veel jongeren. Het rumoer rond de Grote Keizer heeft nu wel politiek Den Haag bereikt. Maar daar is de moeilijkheid dat er feitelijk drie nieuwe wetten tegelijk moeten komen. En liefst dit jaar nog. Dat is ten eerste de anti-kraakwet. Alleen maakt deze wet politiek momenteel geen kans in de Eerste Kamer zonder een leegstandswet. Die wet kan kraken namelijk voorkomen door gemeentes toe te staan leegstaande huizen te vorderen. Overigens ook leegstaande gebouwen die voor bewoning geschikt te maken zijn, zoals de Grote Keizer. Maar dan is er ook nog een derde wet nodig, de wet voorkeursrecht gemeentes. Deze wet moet dan ook regelen welk bedrag een gemeente moet betalen als deze een leegstaand huis of gebouw overneemt. Het politieke twistpunt is nu, moet dat het bedrag van de gebruikswaarde zijn of van de marktwaarde? De gebruikswaarde is voordelig voor de overheid. De marktwaarde namelijk ligt vaak veel hoger. Die houdt vooral voordeel in voor speculanten. Als u zich nu herinnert hoe het kabinet Den Uyl in 1977 struikelde, toen bij het vraagstuk van de grondpolitiek de socialisten van de gebruikswaarde wilden uitgaan, maar de christendemocraten van de marktwaarde.